Welkom bij de KNMI podcast seizoen 3. Vanuit de KNMI studio zijn hier Rob Sluiter en Rubert Konijn.
Nou, dag Rob, daar zijn we weer. Vanuit de gezellige, cozy studio KNMI.
Ja.
We zijn weer eens in de twee weken, dus we kunnen de actualiteit goed meenemen. En het was het weertje wel, hè, de afgelopen dagen.
Eigenlijk al wekenlang, hè. Sneeuw, ijzel. We hebben inmiddels 7 keer een code oranje uitgegeven.
7 codes oranje en normaal, ja. Vorig jaar 5.
In het hele jaar 5 en 7 in een maand, dat is echt ontzettend veel.
Maar ja,
dat
heeft de KNMI weer met de codes, zeggen ze dan?
Ja, onderhand wel. En het heeft natuurlijk alles te maken met dat weer. Want het is al wekenlang eigenlijk ook hetzelfde weer. We zitten net op de wip tussen zacht en koud. En daar heb je al die sneeuw.
En ijzel.
En ijzel.
En daar gaan we het straks over hebben.
Gaan we het over hebben, ja. Het verschil tussen meteorologische ijzel en sociale ijzel.
Nou, dat is super interessant. Maar het thema van deze uitzending is meet is weten.
Ja. Zonder meten is het KNMI echt helemaal niets. Hè. Het is voor alles nodig, van regenmeter tot satelliet. We hebben die meting nodig.
Ballonoplatingen.
Ja, om onze weermodellen te voeden, waar we onze verwachtingen maken. Maar bijvoorbeeld ook voor klimaatonderzoek, om te zien ja, hoe verandert dat klimaat eigenlijk.
En hoe het klimaat al veranderd is. En dat is ook een hoogtepunt. Deze week brengen we de staat van ons klimaat uit. En collega Peter Siegmund komt daar wat over vertellen.
Die komt dadelijk in de studio.
Highlights.
En kleuren vertellen wat er allemaal in staat.
En dan hebben we een hele leuk item over de burgermetingen. Hè? Ja. Want iedereen heeft het over crowdsourcing en citizen science. Maar wij doen dat al meer dan 100 jaar met 300 vrijwilligers.
En we hebben er eentje aan de lijn straks die voor ons vrijwillig de neerslag iedere dag meet.
Vanuit Weerselo.
Ja, en dan hebben we uiteraard ook nog onze vraag van de luisteraar. En die gaat over de gevoelstemperatuur. Windchill.
Ja, want het is wel koud.
En vergeet het weerliedje niet.
Ja, spannend weerliedje. Hey, dan zijn we bij de rubriek De Weerflits over een actueel weerfenomeen. En nou, je hebt het net al in de inleiding gezegd. Wat was het, een weertje? Heel veel sneeuw en ook ijzel. Ja. En nou begreep ik dat er verschillende soorten ijzel zijn.
Ja.
En dat dat belangrijk is om dat onderscheid te kunnen maken.
Ja.
Dat hoor ik op de radio, maar vertel eens even over.
Ja, ik ga uitleggen hoe ijzel ontstaat. Want dat kan namelijk op twee verschillende manieren. En dat heeft heel erg te maken met hoe de temperatuur is in de onderste honderden meters van de atmosfeer. Je moet je voorstellen, in de winter beginnen alle neerslag begint eigenlijk als sneeuwvlokjes.
Zomers ook toch, hoorde ik wel eens. Heel hoog.
Ja, heel hoog. Hè?
Dus alles sneeuw.
Dat is alles sneeuw, dat valt naar beneden. En als het maar koud genoeg is, dan krijg je sneeuw op de grond.
Okay.
Maar als er nou bijvoorbeeld een dooiaanval is, dan krijg je op een gegeven moment dat zachtere lucht binnenstroomt in het land. En je moet eigenlijk één ding nu even snappen. Zachte lucht is lichter dan koude lucht. Dus wat krijg je? Die zachte
warme lucht.
Die warme, zachte lucht, die glijdt over die koude lucht heen.
Okay.
En wat krijg je dan? Dat in de onderste honderden meters van de atmosfeer is het dan nog onder nul. Mm-hmm. Terwijl het daarboven al een aantal honderden meters boven nul is. Nou gaat dat sneeuwvlokje vallen.
Ja.
En die komt in die warme laag terecht. Wat gebeurt
er? Het ene sneeuwvlokje valt. Ja, stel even.
Het voorbeeld sneeuwvlokje valt. Ja. En dat smelt, dat wordt een regendruppeltje. Maar in de onderste honderden meters van de atmosfeer komt hij weer in die hele koude laag terecht waar het nog vriest.
Ja.
En wat krijg je dan? Dat druppeltje raakt onderkoeld. Dat blijft vloeibaar, maar dat heeft een temperatuur van een aantal graden onder het vriespunt.
Okay.
Dat noemen ze een onderkoelde neerslag.
Ja, nou, gevoelstemperatuur.
Op het moment dat zo'n druppeltje het wegdek of iets anders raakt, boem, dan bevriest het in één keer. En dan kan het dus in korte tijd spekglad worden.
Okay.
Dat heet meteorologische ijzel, of black ice wordt dat wel genoemd. Dat
waarom zie black je bij, ice?
Nou, omdat je het gewoon niet ziet. De weg is eigenlijk nog een beetje zwart, zoals een weg is in
black,
Nederland.
Ja, precies.
Maar daar ligt een heel dun ijslaagje overheen, wat heel snel kan ontstaan.
Ja.
En dan gaan we met z'n allen van de weg af.
En dat hadden we ook vorige week.
Een aantal keer. Dat is meteorologische ijzel.
Oké, en dan is er nog een ijzel, voel ik aankomen.
Ja, want het is natuurlijk best wel ingewikkeld met dat ijzel. Want het komt heel nauw hoe die atmosfeer is opgebouwd.
Ja.
Soms heb je ook dat de onderste luchtlaag zeg maar boven nul is gekomen. Dat sneeuwvlokje dat smelt wordt een regendruppeltje.
Mm-hmm.
Maar het aardoppervlak is nog helemaal onder nul.
Ja,
het is nog
precies.
Stijf bevroren.
Ja, heel koud.
Nou, wat gebeurt er met dat druppeltje als het dan boven nul, hè, want dat is niet onderkoeld, op het aardoppervlak komt? Dat bevriest.
Dat is een gewoon
ook.
Druppeltje wat wel bevriest.
Ja.
En dat noemen wij, stervelingen noemen dat gewoon ijzel.
Ja, maar de meteorologen die maken echt wel een verschil. Die noemen dat sociale ijzel. IJssel waar zeg maar de maatschappij heel veel last van heeft.
Ja, zeker.
Maar in echt als je het helemaal beschouwt als inhoudelijk vanuit onze weerkamer, dan zeggen ze, ja, dat is echt een ander ontstaansprincipe. Dit noemen we sociale ijzel. Regen die op een bevroren oppervlak valt. Die zie je net iets beter, maar nog steeds ga je van de weg af.
Je moet toch wel goed inzicht hebben in die temperatuurverschillen in die onderste lagen, zeg maar even. Dus dat
belangrijk.
Moeten we dus weer. Dat is de relatie, dat is het thema van deze.
Ja, dat meten.
Meten is weten. Hoe meten we dat?
Nou, bijvoorbeeld Rijkswaterstaat heeft op ongelooflijk veel plekken in het land lussen in de weg liggen waarmee we de wegdektemperatuur meten.
Temperatuur.
Ja, dus we weten precies hoe zeg maar de temperatuur van het wegdek is en hoeveel zout erop ligt en dergelijke.
En hoe meten we de temperatuur in de atmosfeer?
Nou, dat doen we op verschillende manieren. We hebben natuurlijk onze weerballon en die worden op heel veel plekken opgelaten die een idee geven van hoe die verticale opbouw is. Daar heb je ook weermodellen voor. Maar bijvoorbeeld ook vliegtuigen die komen aanvliegen richting Schiphol, die meten continu zeg maar temperatuur en dergelijke. En al dat soort informatie komt terecht in die weermodellen en geeft zeg maar de meteoroloog die daar wat mee doet een goed inzicht van hoe die verticale temperatuurverdeling dan is, die zo belangrijk is voor het ontstaan van ijzel.
Volgens mij terugkijkend hebben ze dat ook echt goed voor elkaar gehad. Hè? We zijn niet echt verrast.
Nee, er is zelfs
één. Ze hebben goed geluisterd naar de waarschuwingen.
Ja, er is één code oranje voor ijzel geweest. Toen gebeurde er vrij weinig, omdat men heel goed luisterde in Nederland.
Ja, dat is het punt.
Dat is de paradox.
Hoe weet je waarschuwt?
Iedereen blijft thuiswerken, dus er is niet zoveel verkeer en er gebeurt niet zoveel. In Duitsland hadden ze niet zo goed gewaarschuwd. Er was een chaos op de weg.
Okay.
30 kilometer over de grens, honderden ongevallen. Terwijl we in Nederland een code oranje hadden en daar is vrijwel niks gebeurd met evenveel ijzel.
Ja, maar er zit dus ook een hele wereld van techniek en metingen achter.
Zeker.
Nou, het was een spannend weer weken, maar het waren ook weken waarin er veel producten van het KNMI het licht mochten zien. Vandaag is de staat van ons klimaat gelanceerd. Peter Siegmund is projectleider van de staat van ons klimaat. Hij was vanochtend al bij de NOS, vanochtend vroeg, denk ik. Hoe vroeg, Peter?
5:00.
5:00, dus je hebt wel even warm kunnen draaien voor deze podcast.
Ik was om 3:00 wakker.
Oh, ik lach een beetje, maar dat is natuurlijk
ik ook.
Alles voor de zaak, hè? Wat doe je, Peter, op het KNMI?
Ik werk in de groep Klimaatadvies en dat is op de grens van inhoud en naar buiten komen. Ik ben natuurkundige, dus ik wil de natuur snappen. Nou, dat hebben we hier heel wat en daar komen we goed aan ons trekken.
En noem eens een aantal van die producten die jullie dan maken.
Nou, de staat van ons klimaat werd natuurlijk genoemd. En dat doen we elk jaar, nu voor de 5e keer. We hebben een bosatlas van weer en klimaat gemaakt. 10 jaar geleden heb je daar zelf ook eentje van gemaakt. Dat is ook een traditie. We maken hier klimaatberichten. Eentje per week minstens. 700 totaal.
Ja, en naast weerberichten hebben we klimaatberichten. Dat is goed voor de
zeker. En klimaat is uiteindelijk weer en dan gemiddeld over de tijd. De statistiek van het weer.
Dus wetenschap eigenlijk verpakken in boodschappen waar zeg maar allerlei doelgroepen wat mee kunnen.
Ja, en op zo'n manier dat je elke keer toch wat nieuws zegt over iets wat altijd ongeveer hetzelfde is, maar toch ook weer niet. Het weer.
Het weer is altijd een dankbaar gespreksonderwerp.
Ja.
Wat waren voor jou de highlights uit de staat van ons klimaat?
Nou, nummer 1 is toch echt de zon. Het was een super zonnig jaar. Het ene zonnigste jaar van de meetreeks.
Goed nieuws vanuit de KNMI is ook weer zo.
Ja, zeker. En het was als je naar het zomerhalfjaar kijkt, hè, dat is van april tot en met september, was het zonnigste zomerhalfjaar van de reeks. We hebben echt een super zonnige zomer gehad. Ja, en wat ons interesseert is dan, hoe komt dat? Daar kun je een lang verhaal over houden. Maar dat is nummer 1.
En in het kort dan, hoe komt dat?
Nou, voor een deel toeval, voor een deel klimaatverandering en voor een deel minder luchtvervuiling.
Want dat is iets wat ik wel vaker ook heb gehoord. Hè? Kun je nog even uitleggen, Peter? Er is in Europa iets aan de hand met die luchtverontreiniging en zon.
Ja, kijk, de lucht is schoner geworden.
Daar zijn we allemaal blij mee.
Daar zijn we allemaal blij mee. Overigens vooral in de eind van de vorige eeuw. We zien overigens dat dan ook de hoeveelheid misturen afneemt. En hoe meer luchtverontreiniging, hoe meer mist.
Smog hadden we ook, hè?
Ja, zeker. Er zijn dode gevallen in Engeland. Maar goed, dan praat je de global dimming. Dat was halverwege de vorige eeuw. Toen is de hele aarde ook een klein beetje afgekoeld daardoor. Mensen kunnen kennelijk dingen veroorzaken, maar ook weer opheffen. Dat is wel eens
bemoedigend. Maar nu worden auto's schoner, de industrie wordt schoner.
Er gaan veel dingen de goede kant op. Jawel, de CO2-uitstoot wordt nog steeds wel meer. Dat is een ander ding. Maar goed, om even terug naar die zon. De lucht is schoner geworden. Dat is één ding. En je kunt processen benoemen waardoor een warmer klimaat leidt tot minder zon. Meer hoge drukgebieden, want het is gewoon minder wolken.
Dat snap ik.
Maar er zit ook een toeval op. En ik vraag me af, blijft die zonnetrend zo doorgaan? Of krijgen we misschien een correctie?
Voor de energietransitie ook natuurlijk.
Ja, maar ook belangrijk voor het klimaatverhaal in Nederland. Want het kan best zijn dat Europa in de zomer misschien eventjes wat minder opwarmt als die zon de andere kant op gaat. En dan heb je moet je verhaal hebben.
Maar meten is weten, hè? Even terugkomen. Dus je kijkt naar lange reeksen.
Ja, meten is in ieder geval noodzakelijk om te weten. Je kijkt naar lange reeksen, die we maken voor de weersverwachting om dat te doen. En en passant slaan we het op. En ik heb grote bewondering van al die mensen die dat doen. Er worden sensoren ontwikkeld en elke dag moet opnieuw. Je kunt nooit achteraf meten hoe wat gisteren was als het gisteren misging. Dus grote bewondering nogmaals. We hebben een prachtige meetreeks van een groot aantal variabelen. En daar probeer je zinnige dingen over te zeggen.
Als ik door dat rapport heen kijk, Peter, behalve dat het prachtig vol staat met allerlei grafieken en
hele
informatie.
Mooie graphics van Frederik.
Ja, dus.
Gefeliciteerd.
Ja, een heel mooi team hebben. Ja.
Maar als ik dan terugkijk ook op 2025, denk ik, eigenlijk is er niet zoveel gebeurd op weergebied. Heb ik dat goed?
Nou, op weergebied, dat zeg je goed. We hebben maar 5 codes oranje gehad en 0 codes rood. Hè. Het hele jaar al minder dan we er nu vandaag in januari al hebben gehad. Klopt. Maar als je kijkt naar klimaatbijzonderheden, dan zijn er wel weer. En het klimaat valt niet zo op. Dat is een sneaky ding. Klimaat uitzicht in langzame veranderingen. We hadden het net over de zon. Het was, denk je, maar het 6e warmste jaar van de reeks, denk je dan op een gegeven moment. Maar ja, wel van de 125 jaar, dus was eigenlijk wel een warm jaar. Ja. Overigens wel met 2 hittegolven, die hebben we dus ook gehad.
Ja. 2 hittegolven. Ja. Droogte, speelde dat?
Droogte heeft ook gespeeld, ja, en niet zo'n beetje ook. Maart was om te beginnen een beetje aan vlak voor het droogteseizoen de droogste maart die we ooit gehad hebben. En vervolgens begon de zon te schijnen, waar we het net over gehad hebben. En droogte is niet alleen maar dat de bodem nat wordt doordat er iets invalt. Nee, het is vooral ook omdat er door verdamping vocht ontsnapt. En dat is een veel groter proces. En ja, hoe meer zon, hoe meer verdamping. Dus die bodem werd super droog. En,
vooral in het zuidwesten zag ik in het rapport. Is daar nog een verklaring voor?
Nou ja, Zeeland, altijd de zonnigste provincie. Ja,
dat zeg je goed. Verdamping is daar standaard het meest. Hoe zuidelijker, hoe meer zon en hoe meer bij de kust. Dus Zeeland, de grote zonnesplek van Nederland. Dat er ook
moeten
nog heel weinig.
We hebben een keer in de podcast iemand uit Zeeland hebben. Ja. Dat gaan we de volgende keer weer doen. Jan.
Ja, je moet er naartoe gaan. Lekker een zonnetje. En dan.
Visje erbij.
Ja, dat is. Maar dat het zo weinig regende daar, minder dan elders, dat is dan weer toeval.
Dat was
toeval.
Ja. Hey, ook aandacht voor de overzeese gemeentes, hè? Bonaire, Eustatius en Saba, dus de Besseilanden.
Zeker, ook in de staat van het klimaat doen we dat.
De staat van ons klimaat.
Van ons klimaat, ja, precies. Ja,
waarom heet het eigenlijk de staat van ons klimaat?
Nou ja, het is natuurlijk van ons. Ik bedoel, het is iets abstracts en het heeft zoveel met mensen te maken. Dus het is volledig terecht. Dat
het is ook niet links of rechts, hè, in deze tijden van kabinetsformatie, klimaatverandering.
Nee.
En je kijkt naar metingen, we laten gewoon zien wat er gebeurt.
Ja, en dat vind ik ook het leuke. Ik ben vooral van het verleden. En ja, het wordt echt warmer. En dat model dat vervolgens ook zeggen. Ik ben heel kritisch altijd over modellen. Moet eerst maar zien. Maar laten we wel zeggen, de modellen van 40 jaar geleden, die voorzagen de opwarming die we nu ook echt in de praktijk zien. Ja. Dus,
en dat is dus ook op Bonaire?
Ja, precies. En daar hebben we ook een meting uiteraard. Daar is het, ja, Bonaire warmt ongeveer even snel op als Nederland. Maar goed, het is natuurlijk standaard veel warmer. Dus het is daar een groter punt. Wat ik wel een belangrijk punt vind. In Nederland heb je heel veel brede range van temperaturen. Dat heb je in Bonaire niet.
Nee.
Dus als wij in één keer een dag van vroeger 11 graden hadden en het wordt nu in één keer 13 graden. Ja, die dagen van 13 hadden we vroeger ook wel. Dus eigenlijk niks nieuws onder de zon.
Ja.
Maar daar is een hele nauwe temperatuurband. Dus als dat een beetje opschuift, dan krijg je voortdurend elke dag nieuw weer. Dus het valt daar veel meer op.
Peter, het eerste hoofdstuk van de nieuwe staat van ons klimaat is eigenlijk alweer geschreven. Hè? We zitten nu eind januari.
Ja.
Krijgen we nou een sneeuwfoto voorop?
Nou, ik vermoed wel, maar het jaar is natuurlijk nog lang niet om. Maar ik spaar ze vast.
Dankjewel.
Dankjewel. KMI Podcast wordt echt overal in het land beluisterd. Je kunt je vragen insturen naar info@knmi.nl. We hebben een nieuw, kort, handzaam mailadres. info@knmi.nl. En we hebben nu een vraag van Sophia uit Weert. En Sophia vraagt, waarom voelt 0 graden Celsius de ene dag veel kouder aan dan 0 graden Celsius op een andere dag? Eigenlijk een beetje de gevoelstemperatuur.
Ja.
Wat is dat, Rob?
Ja, een hele mooie vraag. En
een vraag voor Rob.
Als je weerpresentator op het journaal volgt, dan probeer je dat ook al eens, zeg maar, ook wel uit te leggen. Hè? Waterkoud of het voelt guur aan. Hè? Er zijn allerlei termen voor.
Ja, maar het staat ook in de wet en zo, hè? Ik bedoel, de gevoelstemperatuur.
Ja, en het zit al in de naam gevoelstemperatuur of wind chill, zoals het dan in het Engels heet. Daar zit eigenlijk
al nooit van gehoord.
De wind geeft chill.
Ah, oké. Okay. Dus het is vooral de invloed van de wind.
Dus de invloed van de wind op jouw lichaam. Hè? Je moet je voorstellen, als jij naar buiten loopt en het is 2 graden en het waait niet, nou, dan voelt het op een bepaalde manier aan. Maar als daar een stevige wind staat, dan koelt jouw huid daar heel snel voor af door die wind die er langs loopt. En als je dat mee gaat nemen, dan heb je het over windchill.
Maar meet je dat of bereken je dat?
Nee, dat bereken je uiteindelijk uit de luchttemperatuur en de windsnelheid. En dat geeft een soort...
vrij exact getal. Iedereen...
Ja, en dat geeft een eerste gevoel van ja, hoe voelt zeg maar buiten de lucht aan. Er zitten wel een aantal mits en maren aan. Want je kunt je ook voorstellen als het bijvoorbeeld heel koud is en er staat behoorlijk wat wind en je staat in de schaduw, dan voelt dat heel anders dan dat jij in de zon gaat staan, zelfs in januari.
Ja, tuurlijk.
Dan heb je toch al het gevoel van, ah, even in de zon, dan valt het mee.
Ja.
Dat soort dingen, en ook de luchtvochtigheid, zitten niet in die Mitchell. Het gaat echt alleen over de wind, de invloed van de wind op die temperatuur.
Maar dan heb je de gevoelstemperatuur verwarmd en dat is weer een ander verhaal.
Dat is een heel ander verhaal. Daar gaan we het van de zomer over hebben.
Oh, nou, liever voordat het zomer is. Dan
nou ja,
ongeveer
dat is iets waar het KNMI ook op actief is. In de zomer speelt er...
De ene hit is de andere ook niet, hè? Je hebt hitten in...
Ja, dus als de lucht heel vochtig is in de zomer en je staat in de zon en het is heel warm, dan kun je je voorstellen dat dan het ook heel anders weer aanvoelt.
Zeker,
en de impact van die
hitte
op je lichaam
wind.
Natuurlijk anders is.
En we hebben Bonaire ook gezien, ook in de staat van ons klimaat. Hè, als de wind daar wegvalt, dan wordt de gevoelstemperatuur echt hoog.
Ja.
En dan wordt die warmte echt drukkend.
Dan wordt die drukkend en op een gegeven moment...
Maar wij hebben hier nu even de kou.
De gevoelstemperatuur die gebruiken wij ook in onze weerwaarschuwingen. Als die onder de min 15 komt...
Dus die berekenen we gewoon.
Ja, en die kun je gewoon volgen op onze website en dergelijke. Onder de min 15 is eventueel een code geel.
Ja.
Bij min 20 of lager, dat is echt zeer zeldzaam, dan zou je eventueel een code oranje kunnen overwegen. Want dan is het lang buiten blijven echt gevaarlijk. Dan kun je
zie je nu in New York, zagen we dat. Hè?
Ja.
Dat was het gevoel.
Dat is een andere categorie. Maar als je naar dat soort weer gaat, als je bent langdurig buiten, ja, dan kun je onderkoeld raken of je krijgt bevriezingsverschijnselen.
Een soort verbranding door kou.
Ja, en in Nederland hebben we dus die grens op min 20 gelegd.
Maar dat is min 20 gevoelstemperatuur. Dat is niet te zeggen hoe koud het dan gewoon is, zeg maar even. Dat hangt van de wind af.
Ja, hoe meer wind, hoe warmer het kan zijn. En dan voelt het toch als min 20.
Maar daar hebben we dit jaar nog niet aangetikt.
Nee hoor, absoluut niet.
Nou. Gaan we bellen met de klant. Maar dit keer bellen we niet met een klant, maar met een leverancier eigenlijk. Hè?
Dus, een vrijwillige waarnemer van het KNMI, zoals dat zo fraai heet.
We hebben al in de intro gezegd dat Citizen Science, dat we daar al meer dan 100 jaar mee bezig zijn. En dat waarnemnetwerk van vrijwillige mensen die de neerslag bijhouden. Iedere dag.
Ja, iedere dag zijn er meer dan 300.
Meer dan 300.
Sinds 1906 staan die metingen ook gewoon prima op onze website. En we hebben er eentje aan de telefoon uit Weerselo. We moesten even opzoeken waar het was.
Linde Hofstede uit Weerselo. Waar ligt Weerselo, Linde?
Weerselo ligt in Twente.
Oké.
Een klein dorpje.
Ja.
Ja.
Het zijn vaak kleine dorpjes, toch, waar de neerslagwaarnemers zitten?
Ja, maar ik zie
niet
ook
in de grote
steden, maar ook kleine dorpen. Volgens mij is Nederland goed vertegenwoordigd. Alle lagen zitten erin.
Hey Linda, als ik vragen mag, je bent vrijwilliger, dus je doet waarschijnlijk ook nog iets anders?
Ik ben orthopedagoog bij een zorginstelling.
En dan iedere dag loop je voor het KNMI naar buiten om te gaan meten. Vertel eens hoe dat werkt.
Nee, in de winter is dat om 8:55 ochtends. In de zomer is het iets later, 9:55. En dan loop ik naar buiten heen en heb ik een hele mooie, sinds kort een nieuwe grote regenmeter staan.
Oké.
En daar loop ik naartoe. Daar zit een soort trechter zitten en daaronder een opvangbak. In die opvangbak wordt water opgevangen of sneeuw, zoals vandaag.
Sneeuw?
Vandaag heb ik sneeuw gehad, inderdaad.
Hoeveel?
Ik had vandaag een centimeter sneeuw vanmorgen. Maar het is nu nog aan het sneeuwen, dus er komt vast weer wat bij. Maar vanmorgen.
En wat geef je dan morgen door?
Ja, het ligt eraan. Ik geef door wat
op
dat moment ligt. Dus wat er die dag is geweest. Maar op dat moment, het is echt een momentopname van sneeuw. Ik heb wel eens gehad, dan was het overdag aan het sneeuwen. 'S nachts is het dan weer wat warmer, dus dat smelt weg. En dan de volgende dag heb je geen sneeuw, dus dan geef je geen sneeuwmeting door. Alleen wat op dat moment ligt.
Dat meten, hè? Van die sneeuw, hoe doe je dat dan? Zijn er
we hebben
nog bepaalde...
een hele mooie lineaal gekregen van het KNMI.
Sowieso, een lineaal?
Ja.
We zijn gul.
Ja, en dan loop je naar buiten heen. Ten eerste kijk je al of het een heel dek is. Dus niet een gebroken dek, want dat is natuurlijk ook iets wat we door kunnen geven. Geen sneeuw, gebroken sneeuwdek. Of een... volledig sneeuwdek. Dan is het een centimeter of 2 of 3 of 4. Nou, zoveel heb ik nog niet gehad. Het was,
ook niet vorige week had je niet 4, 5 centimeter?
Volgens mij zit ik op iets van 3, 4. Dat is denk ik een beetje de max.
En, is het trouwens een wedstrijdje dat je zoveel mogelijk wil hebben? Of is dat niet aan de orde?
Ja, het is natuurlijk wel eens leuk als je de meeste hebt van Nederland. Maar ja. het ligt eraan of ik die dag moet rijden of niet. Of ik dat wel leuk vind.
Hey, want Linda, volg je dat inderdaad zelf? Hè? Want voor onze luisteraars ook, ja. Die metingen, ook die van jou, die staan iedere dag op onze website prachtig in kaartjes van de regen, ja. Maar ook van de sneeuw. En kijk je dan zelf of je inderdaad het meeste hebt?
Ja, we hebben wel eens, ik doe dit nu 3 jaar. Ik heb het van een familielid overgenomen, die woonde op de locatie waar ik nu woon. En hij was plotseling overleden en toen kreeg ik de vraag van onze KNMI-contactpersoon, wil je dat overnemen? Maar ik ben al wel, ik denk dat hij dit al wel 20 jaar deed. En daar kwam ik als klein meisje al samen met mijn zussen langs om te kijken van hoeveel regen is er gevallen. Mochten we soms zelf helpen met een meting. Toen doorgeven nog via de telefoon. Nu kan dat lekker online, maar vroeger was dat echt met de telefoon. En dan kregen we inderdaad van die kaartjes. En toen zijn we 1 keer het meeste geweest in heel Nederland qua neerslag. Toen hadden we echt een flinke stortbui. En dan is dat ook wel heel leuk. Zo'n kaartje ging ook wel even door de familie rond.
Ja, want het is dus echt een soort familieding, begrijp ik. Ja. Dat horen we wel vaker bij die vrijwillige waarnemers. Jij doet dat 3 jaar. Voor jou dus iemand ook al heel lang die overleden is. Zat daarvoor ook nog iemand? Of is dat echt het begin van het station geweest?
Dat is het begin van het station op deze locatie. Het heeft wel eerder in Weerslo gezeten. Maar dat was bij een andere locatie. En die is ook gestopt. En toen kwam die vraag dus bij mijn familielid, bij mijn oom. En die heeft dat, ik denk, 20 jaar ongeveer gedaan. En
we doen dat voor neerslag, hè? Dat is zo belangrijk. Want het is misschien wel goed om uit te leggen dat het plaatselijk meten van neerslag zo...
Ja. Iedereen kent de buienradar. Ja. Dat zijn prachtige plaatjes van waar de neerslag valt. Hè? Dus die zijn ruimtelijk wel vrij goed. Maar die zijn niet zo goed in de precieze hoeveelheid. Dus die metingen
die
van
op de
Linda,
grond valt. Ja.
Ja, die gebruiken wij ook om die plaatjes te kalibreren. Maar het wordt ook gebruikt voor klimaatonderzoek. Het is namelijk al vanaf 1906 zijn het gewoon hele stabiele, prachtige reeksen. En in de staat van ons klimaat, hè, Peter was net hier, dat zijn typisch de gegevens die we daarvoor gebruiken.
Hey Linda, zie je zelf ook trends in je eigen waarnemingen? Of
ja,
volg je dat niet? Ja?
Ja? Je ziet, we hebben 2 hele droge jaren gehad in de zomer. Dus dat zijn wel echt verschillen wat je ziet met die jaren daarvoor. Dat die zomers toen heel droog waren. Ik had toen net nieuwe bomen geplant. Dus dan weet je het voor jezelf ook een beetje extra water geven. Dus je gebruikt het zelf ook. En de trends die je nu ziet. Bijvoorbeeld nu valt deze maand valt op dat we veel sneeuw hebben. Dat is ook heel veel jaren niet geweest. En dan is het niet de hoeveelheid sneeuw, maar voornamelijk de dagen sneeuw wat bijvoorbeeld opvalt. Maar ook langere periodes droogte. Dat is in aan elk seizoen.
Ja, droogte is wel een beetje zeker.
Ja.
Jullie hebben in Twente ook niet van die rivieren, veel rivieren die water aanvoeren. Dus de droogte op de hoge zandgronden is ook echt een maatschappelijk issue. Hè?
Ja, hij zit er op de zandgrond, dus dat merk je ook echt wel.
Ja.
Linda, ga je wel eens op vakantie?
Ja, zeker.
En hoe doe je dat dan?
Dan heb ik een hele lieve familie die voor mij de waarneming overneemt. Ja.
Want je hebt geen dag gemist? Of mis je wel eens een dagje?
Nee, missen we geen enkele dag. Want als ik bijvoorbeeld ook op mijn werk ben, dan komt mijn vader bijvoorbeeld langs. En die vindt dat ook heel erg interessant. En die gaat dat dan voor mij doen.
Dat is goed om te horen. Super waardevol voor het KNMI. Je zet Weerslo op de kaart.
Yes.
Ja. En je draagt bij aan inzicht in weer en klimaat. Fantastisch, dank je wel daarvoor. We zijn er weer het einde gekomen van de aflevering. Het was weer een bomvolle aflevering. Meten is weten. Veel actualiteit, veel rapporten.
Ja, wind, chill, ijzel, sociaal, meteorologisch. Onze fijne collega Peter hier over de staat van ons klimaat.
En dat we ook nog 300 collega's in de provincie hebben.
Vrijwillige waarnemers.
Iedere dag, zonder ontbreking.
De neerslag, dan wel de sneeuwhoogte aan ons doorgeven.
Ja, neerslag zeggen we, vaak is het regen. Maar deze tijd was het
was
ook echt
veel
sneeuw.
Ja,
en daar hebben ze een mooie lineaal voor.
Ontzettend belangrijk voor klimaatonderzoek. En als je die metingen wil zien, die staan gewoon iedere dag op onze website op een prachtig plaatje.
Zeker. Sluiten we af met het weermuziekje. Komt dit keer van Josien uit Beeldhoven, uit de buurt. Het regenachtig thema sluit wel aan bij de neerslagwaarnemingen. En zij zegt, ik wil graag voordragen het nummer Lego Kastelen van Faber Yeo. Ik heb geoefend, Faber Yeo is Pepijn van de jeugd van tegenwoordig. En Josine geeft aan, het nummer gaat over het simpele geluk van spelen met mijn kinderen. Lego Kastelen tegen de boze buitenwereld. Nou, die hebben we tegenwoordig. En dat ik het al wel fijn vind als het regent, omdat je dan niet hoeft, schuldig hoeft te voelen dat je niet naar buiten bent gegaan.
Heel herkenbaar.
Kom er maar in.
Weer een prachtig nummer.
En tot de volgende keer.